Summer break, iedereen. Welkom bij de Jensen Show Zomer Special 2020. Waar we gewoon even wat topics bespreken om toch even contact te houden. Terwijl we eigenlijk op een break zijn. Maar wat kijkers vragen, gewoon gezellig met elkaar. Ik heb mijn prachtige Oh Hans! Houd het nou op met Kiona t-shirt aan. Hij is te koop in de Jensen Shop. De Jens Babber shirt hebben we afgelopen woensdag gelanceerd. Ook te verkrijgen. Speciale dingen voor de zomer. Jens Babber shirt. Het is er echt ongelooflijk. Topic waar ik vandaag over wil hebben is Trump. Donald Trump. Ik heb zeker toen 4 jaar geleden. Je weet, ik heb toen bij RTL heb ik een documentaire gemaakt. Serie van 3 afleveringen. Jens kiest voor Amerika. Waarin ik eigenlijk liet zien een verhaal wat nergens in de mainstream media te zien was. En het was natuurlijk alleen maar anti-Trump. Trump ging verliezen. Trump is verschrikkelijk. Trump is. En het werd gewoon compleet constant uitgestraald van Trump heeft geen schijn van kans en hij gaat het ook niet worden. Ik heb toen 3 afleveringen gemaakt om te laten zien van nee, kijk, dit is het echte Amerika. Dit is wat hier echt speelt. En Donald Trump heeft een hele grote kans om te winnen. Sterker nog, ik heb overduidelijk laten uitstralen in die documentaire serie. Dat ik dacht dat hij ging winnen. Hij heeft natuurlijk uiteindelijk gewonnen. En toen heb ik natuurlijk heel veel vragen gekregen van mensen. Omdat mensen zijn, het wordt tot op de dag van vandaag, zo gehersenspoeld in die media. En daar blijf ik op hameren. Dat de media het enige talent, of het enige wat ze echt kunnen doen. Is ze kunnen uitstralen. Collectief kunnen ze iets uitstralen waaruit lijkt dat de meerderheid daarachter staat. En dan kunnen ze met een bepaalde overtuiging doen. En zeker als ze natuurlijk samen allemaal optrekken. En dan kan je denken, als je dat leest, denk je van, voel je je helemaal alleen. En denk je van, hoe is dat nou toch mogelijk? Ik voel totaal iets anders en ik zit er heel anders in. En dat is de truc die de mainstream media heeft. En dat is ook natuurlijk waar ze voor misbruikt worden. En heel vaak tegenwoordig, bijna altijd, kom je erachter, als het puntje bij paaltje komt, dat ze er gewoon helemaal naast zaten. En dat er dus een politieke agenda achter zat, of een andere agenda. En dit was natuurlijk ook zo met Donald Trump. Dus dat heb ik gedaan. Maar mensen hebben me gevraagd van, hoe ben jij toen al daarvoor? Toen Trump echt neergezet werd als de duivel, en grab him by the pussy, en weet ik veel wat allemaal. Hoe kan je toch tot support voor zo iemand komen? Want ik supporte hem ook, daadwerkelijk, echt. En nog steeds, overigens. Ik zou vertellen waar ik was toen Trump opkwam. Ik was in Amerika. En ik zat toen in een soort van sabbatical-achtig ding. Of ik nam even een jaar vrij. Ik had heel veel talkshows gedaan. Heel veel in het entertainment business gewerkt bij RTL. Dat weet je. Ik heb iets van 600 van die late night talkshows gedaan. En ik was het gewoon eigenlijk zat. En ik was eigenlijk, kan het omschrijven, dit klinkt heftiger dan dat het was. Van, ik was gewoon eventjes zakelijk gezien, niet menselijk, maar zakelijk gezien. En qua wat ik deed en qua werk was ik even de weg kwijt, om het maar zo te zeggen. En dat vind ik nooit erg, want dat heb je gewoon eens in de zoveel tijd. Dat is die rare, moet je zeggen, business of het rare werk wat ik doe. Dat ja, of je doet één ding en dat doe je gewoon tot het over is. Of je zoekt constant naar nieuwe uitdagingen. En dat heb ik voor mezelf namelijk nodig. Soms ben ik gewoon echt uitgekeken. Ik ben ook gewoon soms echt uitgekeken op het doen van interviews met celebrities. Dat was ik toen ook echt. Ik was die celebrities zat. Ik vond ze niet interessant meer. En ik kon het waarschijnlijk gewoon nog makkelijk 30 jaar doen. Maar ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat is een betere manier om te omschrijven. En sommige mensen zullen daar angst voor hebben. Ik zelf heb dat niet. Het enige is, het is soms een beetje een onbestemde tijd. Maar dat is ook mooi, want ik heb een diep vertrouwen dat ik wel weer ga zien wat ik moet gaan doen. En ik krijg dat wel weer door op een of andere manier. Of er gebeurt wat. En dan weet ik het opeens weer. En in die periode dacht ik van, waarom ga ik niet veel in de States zitten? Amerika is een hele inspirerend land altijd voor mij geweest. Ik vond het altijd mooi. Ik weet niet, altijd als ik inspiratie nodig had, dan ging ik vaak naar Amerika. Dus ik had in Los Angeles, wat ik altijd al een keer wilde doen, had ik een huis gehuurd. En daar zat ik dan. En ik had ook, ik ken mensen in de industrie natuurlijk, in Hollywood. Dus ik had afspraken gemaakt en dat soort dingen. En ik dacht dat er ergens daar iets zou gebeuren. Of dat hoop je dan op. Of dat wat je zou inspireren, wat je zou triggeren. Dat je weet van, oké, hier gaan we mee verder. Dit inspireert mij. Let's go, laten we dit doen. En dat kwam helemaal niet. Sterker nog, ik zat daar. Ik had het prima naar mijn zin. Het was hartstikke leuk. De grootste beslissing is, zullen we het dak van de auto open doen of dicht vandaag? Maar het was prima. Alleen, wat ik dacht te vinden, en dat is ook zo opvallend aan het leven soms. Soms denk je ergens iets te gaan vinden en dan is het er gewoon niet. En dat had ik daar. Ik merkte dat dit een Amerika is wat ik eigenlijk niet herkende. Ik had een soort van droom, een soort van beeld van Amerika. Hè, waar het ondernemend is, waar de energie positief is, optimistisch. Een beetje tegenovergestelde van waar wij langzaam in het oude Europa, waar het een beetje uitgetrokken wordt vanuit een soort van bijna luiheid, en bijna dufheid, en bijna suffigheid. Ik dacht dat Amerika dat altijd had. En ik kwam daar en ik zag, het heeft het niet. Het is een beetje zieloos aan het worden, ook energieloos. En het kwam ook in die tijden, ik was geen Barack Obama fan. In het begin had ik, net zoals iedereen, gewoon de hoop, oké, misschien is dit iemand die ons allemaal, hè, die eindelijk kan aantonen, want nu zie je het ook, hij is gekozen als eerste zwarte president. Dat kunnen we dat racisme ding even loslaten, dat we niet zo tegen elkaar uitgespeeld worden, dat we gewoon met z'n allen samen gaan optrekken. Want ja, laten we eerlijk zijn, door blanke mensen is Barack Obama president geworden, tot twee keer toe, want er zijn niet genoeg zwarte mensen in Amerika. Het is maar 13% van de bevolking. Dus dat geeft al aan dat in essentie het geen racistische maatschappij is. En dat is ook in het Nederland zo. En het is, dus toen dacht ik echt in het begin van, oké, misschien brengt hij ons wel bij elkaar. Maar het tegenovergestelde gebeurde. We zijn nog verder uit elkaar gespeeld dan ooit tevoren, dankzij Barack Obama. En dat is niet het enige. Het is fout op fout wat deze man natuurlijk gemaakt heeft. Slechtste president ooit. Maar ik zat op een gegeven moment, na te praten, na afloop, in een restaurant waar ik regelmatig naartoe ga. Dat is een heel erg Hollywood restaurant. Dat heet Medeo's. En de eigenaren ken ik. En we zaten na afloop van de service nog even met ze wat te drinken met z'n allen. En op een gegeven moment zei die eigenaar, die zei van, het is zo belangrijk dat in de westerse wereld dat er een verandering komt, dat er een nieuwe energie in komt. Hij zei letterlijk, na 8 jaar Obama ligt Amerika op de knieën. En toen dacht ik, dit is een goede manier van omschrijven wat eigenlijk in het hele Westen aan de gang is. We liggen op de knieën. Europa is een beetje, of een beetje heel erg. En nu Amerika ook zo. En toen ben ik dat gaan onderzoeken. En dat triggerde mij om inderdaad buiten LA, buiten New York te kijken. Dus toen ben ik al op onderzoek gegaan naar het gebied tussen New York en LA. Wat ik later in de documentaire natuurlijk gebruikt heb. Door te gaan zitten met mensen in kleine plekken in Ohio, in West Virginia. En als je dan zag hoe Amerika leeggeroofd is en eigenlijk verkocht door de elite daar. Dat er gewoon de hele staalindustrie, de kolen in de kolenmijnen allemaal gesloten in die periode van Obama. Maar dat hele communities, die waren ook het opioidprobleem, het drugsprobleem, wat de farmaceutische industrie gewoon zelf gecreëerd heeft. Hè? Die om dokters incentives te geven en geld te geven. Als je binnenkwam met een ingroeide teennagel, kreeg je al een recept voor opioids. En dat is gewoon zo'n verslavend middel, dat mensen die echt met een knieblessure of zo, die zijn doodgegaan aan een overdosis. En dat gecombineerd met dat die community helemaal uit elkaar viel, omdat Obama alles aan China verkocht had. Ik wist niet wat ik zag. Het was een derde wereld. En het is nu onder Trump gelukkig verbeterd. Maar ik zag hoe erg het was. Twee keer toen we ook met een camera op straat gingen daar in Ohio. Mensen kwamen op ons af die echt zeggen, help us, we're dying out here. En daarom is dat hele gelul over dat bijvoorbeeld de blanke mensen het zoveel fantastischer hebben. Maar je moet daar eens gaan kijken wat een armoede. En hoe heftig het aan de gang is. Dus ik zag op heel veel dingen, er is een groot probleem. En ik linkte dat ook weer aan Europa. En wat er allemaal gebeurd is, dat mensen hun identiteit aan het verliezen zijn. Dat landen hun identiteit aan het verliezen zijn. En wat gebeurde er toen? Toen kwam opeens Donald Trump op. Wat in eerste instantie leek het van, kan die man het wel, weet je, is het een joke, is het een grap, is hij aan het onderhandelen voor een nieuw contract met NBC of zoiets. Maar ik zag hem een speech geven, die allereerste. En toen dacht ik, ja, jij weet precies wat hier aan de gang is bij een groot deel van Amerika. En niet die gasten in de media. En niet die mensen in New York en L.A. die allemaal denken dat zij Amerika zijn. En de rest is dom. En die weten niet waar ze mee bezig zijn. En wij met onze progressieve denkbeelden. Wij zijn de toekomst. En wij zijn Amerika. Trump sprak met die kiezer. En ik was het met hem eens. Hij begreep precies wat de fout is. En ik ben het helemaal met hem eens dat Amerika verkocht is aan China. Hetzelfde geldt voor Europa. En dat inspireerde mij. En ik vond dat hij echt inhoudelijk op de juiste boodschap zat. Terwijl de media alleen maar bezig was met randdingen. Stormy Daniels, grab him by the pussy. Dat maakte geen reet uit. Hij zat op de juiste message waar ik vind waar we in het Westen fout gegaan zijn. En hetzelfde geldt ook voor Nederland. Dat alles maar aan Brussel geven. En niet meer weten. En onze politici niet meer kunnen afrekenen op wat ze fout doen. Want zij verschuilen ze zich weer achter. Oh, ja, maar dit is Brussel. Ja, daar kunnen we niks aan doen. Maar dan wel één keer in de vier jaar die fars van die verkiezingen. Terwijl we kunnen ze niet afrekenen. En dat moeten we weer wel gaan doen. Dat moeten we weer wel gaan doen. En we moeten denken aan Nederland. En dat heeft helemaal niks te maken met racisme of weet ik veel wat allemaal. Nee, je moet voor iedereen die Nederlander is, die in het land woont, daar moet je eerst voor zorgen voordat je weer 750 miljard euro gaat storten aan Italië of Spanje. Nee, Nederland is belangrijk. En zeker na deze coronacrisis is het Nederland first is zo belangrijk. Maar nee hoor, het is helemaal weggegeven. En dat moeten we terugpakken. En dat is hetzelfde wat Trump deed. America first. En los van het feit dat hij een enorm talent had. En een enorm politiek, vind ik ook, instinct heeft. Dat hij de juiste beslissingen nam. En de juiste dingen deed. Ik was heel erg onder de indruk. Maar ik voelde me wederom inderdaad. Net zoals heel veel van jullie ook. Als je de media volgt. Je voelt je alleen. Maar ik heb toen gevolgd. Gewoon iets van. Ik denk van nee. Hij zit goed. En ik weet dat hij goed zit. En ik praat met genoeg mensen. Die het hier met me eens zijn. En ik heb daar toen voor het eerst. Ik wist het al wel. Maar ik heb toen die afschuw voor die mainstream media. Is zo groot geworden toen. Want je ziet gewoon hoe er gelogen wordt. En je krijgt er gewoon bijna koppijn van. Van het gelieg en het gedraaien en het gespin. En dat is tot op de dag van vandaag. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dus toen werd hij natuurlijk gekozen tot president. Een paar maanden verwijderd van de volgende verkiezing. En daar zullen we hier in de Jensen Show heel goed verslag van doen. Hè? Want het is super belangrijk. En wat heb ik nou gevonden van de afgelopen vier jaar van Trump? Ik ben nog steeds heel tevreden. Is die perfect? Nee, absoluut niet. Maar mensen moeten niet onderschatten wat voor een klus waar hij voor staat en waar hij mee geconfronteerd is. Het Mueller rapport, de tegenwerking, het is die impeachment. Het is allemaal bullshit, horseshit geweest. Een media die 24 per dag, 7 dagen per week hem kapot wil maken, zijn familie kapot wil maken. En het is ook juridisch proberen ze hem te pakken. Ze proberen zijn bedrijf te slopen. En toch heeft hij, ondanks dat, heeft hij, vind ik, de juiste toon aangeslagen. En voor die verandering en voor die nieuwe energie gezorgd die nodig is. En ook al is die nu confronterend. En ook al voelt het nu, hè, of er chaos in de wereld aan de gang is. Toch is die nodig. Want waar we op afstevenen met z'n allen. Is als we dit niet keren, dan komen we in zo'n globalistische wereld terecht met één regering waar niemand meer invloed op heeft. En waar je niet voor stemt en wat je maar als slaaf achteraan moet lopen. En mensen lopen hier gewoon slaapwandelend in op dit moment. Maar gelukkig, dat is het mooiste, heel veel mensen zijn door dit hele proces wakker geworden. En dat geeft ons een enorme grote kans om het tij nog te keren. En er wordt ook wel eens gezegd, Trump, weet je, dat vinden mensen dan zo mooi om te zeggen. Hebben ze een term geleerd. Controlled opposition. Hij is net hetzelfde. Ik geloof daar echt niet in. Ik heb discussies met mensen hierover gehad. Maar goed, als mensen het willen geloven, dan moeten ze het maar geloven. Maar als je ziet de tegenwerking die Trump krijgt van de establishment, van al die corrupte organisaties, factoren en dat soort dingen. Als je ziet de tegengas, dan ga je mij niet vertellen dat dit de man is die deze gasten daar willen hebben zitten op die plek. Hij moet gewoon weg. Hij moet gewoon weg. En ondanks al die tegenwerking denk ik dat hij het goed gedaan heeft. En wat gaat dit betekenen voor de verkiezingen? Ik heb gisteren weer, kwam iemand naar me toe. Ja, nee, die Trump die gaat nooit herkozen worden. Gaat nooit gebeuren. Ik zeg, of hij wordt omgelegd, of er is zoveel fraude bij de verkiezingen. Met het stemmen tellen en zo. En met mail-in ballots en zo. Weet je, dat je per post kan stemmen. Wat natuurlijk zo makkelijk te compareren is. Dus hij wordt omgelegd of er is fraude. Maar als die twee dingen niet gebeuren, dan wordt hij weer gekozen. En het doet me namelijk denken nu deze periode. Als je in de geschiedenis kijkt. Richard Nixon. Die was na de eerste periode als president. Was er heel veel. Was de Vietnamoorlog. Er waren ook rassenrellen. Het was allemaal heel turbulent allemaal. De linkerkant van het politieke spectrum was linkser dan ooit tevoren. En wat gebeurde er? Nixon won met de grootste landslide ooit. En in zijn tweede termijn is hij dan wel geïmpeached. Maar hij won die tweede wel makkelijk. En daar zitten we nu ook weer in. Het ding is alleen, het is demografisch, is Amerika zo veranderd. Dus al die belachelijke peilingen, hè, dat je nu ziet, geloof ze niet. Ik blijf het zeggen. Joe Biden staat op 12 punten voorsprong op Donald Trump. Het grappige was, een paar maanden geleden was dat al 12 punten stond Joe Biden voor. En dan pakte je de week, dezelfde week, 4 jaar daarvoor, was het Hillary Clinton 12 punten voor op Donald Trump. 12 punten voorsprong. Kan helemaal niet. Amerika is echt verdeeld tussen democraten en republikeinen. Dat is ongeveer, zeg maar, 45-45. 45% is democraat, 45% is republikein. En die stappen daar ook niet vanaf. Dus dan heb je nog, zeg maar, 10% van mensen die de zwevende kiezer. Nou, die bepalen het uiteindelijk. Maar daar zit nooit zo'n schommeling in, verschil in. Het zal altijd een close uitslag zijn. Maar Trump staat daar heel goed voor. En waarom? Omdat hij zijn core kiezer niet kwijtgeraakt is. De kiezer die vorige keer gestemd heeft op Trump, gaat het nu weer doen. En waarom? En waarom lees je dat nooit in de media? Omdat ik wel met die mensen gesproken heb. Ik heb in die periode wel duizenden mensen gesproken. Dat is een beetje overdreven, maar als je naar die rallies bent geweest, ik heb zoveel mensen gesproken. En weet je wat de meesten zeiden 4 jaar geleden? Ze zeiden, joh, het gaat zo de verkeerde kant op met Amerika. En het is zo corrupt allemaal. Al gaat het maar een paar procent de juiste kant op, dan zijn we al dubbel en dwars en meer dan tevreden. En de media probeert dat uit te stralen van, de kiezer is teleurgesteld in Trump, want hij heeft niet genoeg gedaan. De verwachting was zo laag dat die paar procent is veel meer geworden natuurlijk. En die kiezer van Trump uit 2016 is super tevreden en gaat weer op Trump stemmen. En ik denk dat heel veel mensen die toen zo die eerste nog hebben gedacht van die Trump, ik weet het allemaal niet, ik ga niet stemmen, dat die juist wel voor Trump gaan stemmen. En je zal zien dat dit waarschijnlijk gaat gebeuren. Maar zoals ze zeggen, de verkiezingen zijn over een paar maanden. En in een election year, that is a lifetime. Kijkersvraag. Kijkersvraag hier op. Is ook altijd leuk, dit krijg ik. Hey Robert, dit is van Nick. Ik was bezig met een Tinder-account aan te maken. Kom ik dit tegen? En demiseksueel heb ik nog nooit van gehoord. Dat is Nick, zegt hij. Op Tinder doet hij dit. En dit is weer. Mijn seksuele geaardheid is, en dan moet je invullen, lesbisch, nou dat weten we, biseksueel, oké. Okay. Aseksueel, oké. Okay. Demiseksueel. Of panseksueel. Jongens, het wordt maar gekker en gekker en gekker. En mensen worden kleiner, die identiteitspolitiek. Het wordt maar kleiner en kleiner en kleiner, kleiner groepen. En ik wist het ook niet, Nick, maar ik heb het even voor je opgezocht. En het is ook leuk voor ons allemaal om te weten, wat is dus demiseksueel? Er zijn verschillende vormen van aseksualiteit. Demiseksuelen voelen alleen seksuele aantrekkingskracht voor iemand waar ze een sterke emotionele band mee hebben. En grijsseksuelen, grey sexuals, voelen zelden seksuele aantrekkingskracht. De term aseksualiteit wordt ook gebruikt om aseksuele voortplanting in organismen aan te duiden. Maar dus aseksueel, dus dat je heeft weer twee nieuwe groepen. En dat is dus, dat je het weet, demiseksuele en grijsseksuele. Jongens, dit is de belachelijkheid. Ik zei het toch, weet je, in maandag met de Hans. De groepen worden maar kleiner en kleiner. Het is minuscuul. Het is niks. En er wordt allemaal opgeblazen. En we moeten er allemaal rekening mee houden. En met het moment dat we er iets verkeerds over zeggen, dan worden we ontslagen. En dan worden we van social media afgehaald. Joh, dit soort loserdag, daar moeten we mee stoppen. En dat gaan we ook doen. Jongens, we zitten hier niet. De toekomst is niet voor deze slapjanen zo allemaal. En dit gedoe, we gaan hem terugpakken. Strijd. zetten we door en we gaan hem winnen. Happy summer, tot maandag.
Klimaatdrammers, radicaal geïndoctrineerd onderwijs en linkse media zijn lang genoeg de enige met een podium geweest. Dat is veranderd. Maar het kan alleen zo blijven met jouw steun. Ga naar jensen.nl en hou het onafhankelijke geluid in de lucht.
Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.